Wij waren gisteren in 1 Petrus 1, waar Petrus schrijft dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, tussen haakjes door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dan wel, hij heeft ons wedergeboren tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. Dat wil zeggen, hij heeft ons wedergeboren, maar het doel van die wedergeboorte is die erfenis die ons in de hemel wacht. Het zal duidelijk zijn dat als men wedergeboren is, dan heeft men wederleven ontvangen. Nieuw leven dus. En dat betekent dan dus ook dat dat niet die erfenis is, want die hebben we nog niet. Wij zijn wedergeboren tot een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Daarheen zijn wij dus onderweg. Dat zijn twee dingen die dikwijls niet onderscheiden worden, helaas. Maar het is een essentiële waarheid voor ons leven. We hebben het er nu al vele malen over gehad en het zal het nog wel even zo blijven. We zijn hier niet voor niks, we zijn niet behouden en dus als we straks sterven, dan gaan we naar de hemel of iets dergelijks. En in die tussentijd moeten we maar zien dat we een beetje aangenaam de tijd doorkomen. Veel puzzelen, denk ik altijd. Of andere zinloze bezigheden. Daar krijg ik vanmiddag commentaar op. Ja. Maar goed, tijdverdrijf heet dat. Dat weet u toch, in een kruiswoordpuzzel, tijdverdrijf. Spel. Goed. Of een kruiselpuzzel natuurlijk weer. Maar goed. Maar zo is het niet. Integendeel, ons werkelijke actieve leven, dat begint bij onze wedergeboorte uiteraard. En daarna, ja, maar hoe leef je als mens van nature? Hoe leeft de oude mens? Normaal gesproken, hij is ergens heen onderweg. Hij moet iets bereiken. Als hij zelf niet op de gedachte was gekomen, hebben zijn ouders het hem wel ingeprent. Dat hebben ze mij tenminste gedaan. Er moet toch iets van je terechtkomen. Weet je als kind veel hoe dat zit. Maar het zou wel leuk zijn als er wat van terechtkomt. Maar liever niet al te vroeg, denk ik ook wel eens dan. Hè? Maar ook die maar even terzijde. Men zou ergens heen onderweg zijn. En in het natuurlijke leven loopt dat sowieso een keer fout. Een mens loopt namelijk vanzelf een keer tegen zijn eigen grenzen aan. Waar die ook liggen mogen, daar komt hij misschien ook wel achter. En dat is een tragische aangelegenheid, want vanaf dat moment begint hij heus te sterven. Dan verliest de mens het doel in zijn leven. Hij kan immers niet verder, zit niet meer in. Zijn niet meer mogelijkheden. Of de omstandigheden zijn er niet naar, dat is altijd een geldig excuus, denk ik. Maar vooruit. Maar voor ons als kinderen gods ligt die situatie natuurlijk helemaal anders. Wij zijn kinderen gods, we hebben eeuwig leven ontvangen. We zijn onderweg naar een vast doel en dat heet dan de erfenis. Een erfenis wordt ontvangen na de dood. Dat zegt de Hebreeënbrief trouwens ook. Na de dood van de testamentmaker en hoe dat allemaal maar heten mag. En voor ons geldt dat feitelijk ook. Die erfenis ontvangen wij niet terwijl wij nog hier zijn, maar die ontvangen we hierna. Iedereen weet wat hierna betekent, toch of niet? Dit zeg ik u, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk niet beërven zullen. Dat is 1 Korinthe 15. En dus moet er dan eerst wat veranderen voor wij erven. Dan moeten we eerst van dat vlees en bloed af. En dat staat daar ook in 1 Korinthe 15, maar misschien kom ik daar nog een keer op terug. Maar het gaat er maar om dat we deze twee dingen onderscheiden. Men ontvangt eeuwig leven, dat is niet de erfenis als zodanig, de erfenis komt later. Daarna wijs ik erop, voordat u vanmiddag bij mij komt met allerlei vragen over bijbelteksten, wijs ik u erop dat in de Bijbel veelal deze twee dingen in één adem genoemd worden en als één geheel beschouwd worden. Niettemin zijn het twee dingen of twee fasen. Want kijk, het is niet zo zoals met een portie patat. Wil je de mayonaise bij of liever niet? Ik bedoel, je kunt wedergeboren worden, had u gehad willen hebben met eeuwige heerlijkheid. Want dat weet je, zaligheid met eeuwige heerlijkheid. De zaligheid met noem ik dat. Of had u dat laatste maar liever niet? Eet u het zo op. Nou goed. Die keuze hebben wij niet. Dat wil zeggen, officieel niet. God geeft ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Het hoort er nou eenmaal bij. En daarom wordt het soms in één adem genoemd. En worden de termen soms wat door elkaar gebruikt. Maar dat blijkt altijd wel uit het verband wat precies de bedoeling is. En dat geldt ook voor andere uitdrukkingen die ik meteen maar bijnoem. De Bijbel spreekt over zaligheid. We komen het wellicht nog wel tegen. Meestal gewoon als één ding, zaligheid. Het neemt niet weg dat bij nader inzien onderscheid kan worden gemaakt tussen drie verschillende niveaus daarvan. Hè? Namelijk naar de geest, naar de ziel en naar het lichaam. Naar verleden, heden en toekomst. Dat is hetzelfde trouwens. Hè? Wij zijn gelovigen en dus zijn wij zalig, daarom worden wij zalig en bovendien zullen wij zalig worden. Jazeker, ja, dat moet je echt weten. De meeste van u weten dat wel, maar het is niet voor niks natuurlijk dat ik dat herhaal. Je moet het weten, anders begrijp je schriftplaatsen niet. En je leest er overheen, dat is het idee dan. Hè? Wij zijn zalig naar de geest, wij zijn uit God geboren, wij hebben eeuwig leven ontvangen en al dat soort dingen meer, dat ligt vast. Niettemin worden wij zalig. Je kan ook gewoon zeggen, worden wij verlost? Wij waren verlost, wij zijn verlost. Wij worden verlost en wij zullen verlost worden. Wij zijn heilig, wij worden heilig en wij zullen geheiligd worden. Neem al die termen maar, het geldt altijd, het geldt drievoudig. Wij zijn zalig naar de geest. Daarom worden wij zalig, was de bedoeling. Naar de ziel, om in dezelfde terminologie te blijven. Namelijk, vanwege wie wij zijn. Leven wij op een bepaalde manier, dat wil zeggen de wandel zal dien overeenkomstig zijn, dat heet de ziel. Zie? Opdat die ziel zou behouden worden, zalig worden, dat betekent niet omdat we eeuwig leven zouden ontvangen, want dat hebben we al. Maar de bedoeling is dat van onze levenswandel, laten we het maar gewoon eenvoudig zeggen, van de jaren die wij hier op aarde hebben doorgebracht, nog enig resultaat gezien zal worden. Dat wil zeggen dat het enige zin gehad heeft en dat we ook later als we bij de Heer zijn met genoegen daarop terug kunnen kijken en hij ook. We hebben die nog. Ja, want daar gaat het over uiteindelijk. We zijn hier niet voor niks. Ik bedoel, al wat wij hier leren, dat is niet straks weg of zoiets. Zo, want dan zijn we het allemaal weer vergeten. Dat schijnt de wensdroom te zijn van heel wat christenen, dat we in de hemel niks meer weten van wat hier was. En dus dat we elkaar ook niet meer herkennen. Het scheelt weer, hoeven we elkaar ook niet te groeten. Sommigen doen dat nu al niet. Dus. Sommigen schrikken zich wezenloos. Als ze merken dat het niet zo is. Maar in tegendeel. Nu lopen we langs elkaar en zeggen, wie is dat ook weer? He? Ik weet nog dat ik over de markt liep in Zwolle. En een man groette me en ik groette terug. Denk je ook, ben heel die naam van die broeder vergeten. Hoe heet hij ook alweer? Achteraf kwam ik erachter dat het mijn kapper was. Dus dat stond schade. Ik ben blij dat ik niet broeder tegen hem gezegd heb. Maar goed. Want in andere omstandigheden weet je dat soms niet. Hè? Wie is dat toch? Waar ken ik die dame van? Maar goed. Nou ja, schiet hem een paar grappen te binnen. Dat is meer. Komt de vrouw bij de dokter, ja. Ken ik u beroepshalve? Wiens beroep? Ja. Nou goed. Maar waar het dus om gaat, is om die drievoudige zaligheid. Hè? Na verleden maakt u zich daar geen zorgen over. Als u een gelovige bent, bent u een kind van God en voor altijd behouden. Maar de bedoeling is dat uw leven, uw praktische leven, ook behouden wordt. Dat wil zeggen dat het vrucht draagt of zo. Hoe moet je dat zeggen? Dat in dat leven dat we hier op aarde hebben, onze Heer gediend wordt. En dat het beantwoord aan het doel waartoe God zijn schepping gemaakt heeft, ongeacht of het nou nieuwe of oude schepping is. Maar goed, dat is behoudenis der ziel. Zo heet dat in de Bijbel. Maar behoudenis der ziel is alleen mogelijk als men eerst behoudenis naar de geest. En daarna volgt alsnog dat wij uit de hemel de zaligmaker verwachten. Filippenzen 3 is het geloof ik, of is het al 4? Filippenzen, dat wij uit de hemel of zoiets de zaligmaker verwachten. Hoezo? Want we waren toch al zalig. Er staat er, wij verwachten die zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal. Daar ziet mijn broer er ook ineens heel anders uit. Die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Met de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Dat wil zeggen, dat is de zaligheid of behoudenis of verlossing van of daar, maar eigenlijk gewoon van het lichaam. Het zijn gewoon drie fasen, naar geest, ziel en lichaam. Naar de geest zijn wij verlost, naar het lichaam zullen wij verlost worden. Maak u zich er ook geen zorgen over. Maar naar de ziel worden wij verlost. En dat is het werk dat de Heer in onze dagen doet. Dat wil zeggen, dat is het enige werk dat de Heer in onze dagen doet. Namelijk, in het algemeen gesproken, de verzameling, de roeping, de opbouw, zo u wilt, van de gemeente. Maar in de praktijk is dat een abstract ding natuurlijk. Dus in de praktijk, het werk dat hij doet is een werk tot opbouw van u en mij. Wij die kinderen gehad zijn, worden opgevoed opdat wij volwassen zonen zouden zijn. En ik zeg het weer, dat is het enige dat de Heer in onze dagen doet. Mijn Bijbel zegt dat hij al het andere werk heeft losgelaten, dan wel uitgesteld voor de toekomst. En dat hij zich heeft overgegeven voor de gemeente. Het staat op meerdere plaatsen, opdat hij zich een eigen volk zou reinigen, et cetera, et cetera. Als dat voltooid is, dan verschijnt hij in heerlijkheid met die gemeente om het andere werk te doen. Zijn werk in het openbaar. In de openbaring van Jezus Christus. Dat laatste Bijbelboek heet niet voor niks zo, hè? Nee, niet Johannes. Openbaring van Jezus Christus. 1 vers 1. En dat is duidelijk het onderwerp van het boek. En dat is dus een openbaring van Jezus Christus, inclusief de gemeente die zijn lichaam is. En in afwachting daarvan doet hij een werk. Een goed werk dat hij in ons begonnen is toen wij tot geloof kwamen. Arminianen en Gomaristen vlogen elkaar in de haren of er misschien toch niet eerder aan begonnen was. Maar het doet weinig ter zake. Als wij gelovigen zijn, hij doet een werk aan ons, is begonnen met onze wedergeboorte en het zal voleindigd worden. Niet tot op de dag van onze dood, want dat bestaat helemaal niet. Toch? Het zal voleindigd worden tot op de dag van Christus, omdat bij die gelegenheid het resultaat van dat werk gezien zou worden, geopenbaard zou worden. Met alle consequenties van dien, onze aanstelling officieel in dat eerste geboorterecht, waar we het nog verder over zullen hebben en waar Petrus het over heeft, nog steeds hier in 1 Petrus 1. God heeft ons, de Vader van onze Heer Jezus Christus namelijk, heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus, want hij was de eerste die wedergeboren werd. En is daarmee eersteling, eerstgeborene, hoofd en zo verder. Hij heeft ons wedergeboren tot een onverderfelijk, onbevlekkelijk en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Zijn en worden is hetzelfde in alle fatsoenlijke, ik bedoel klassieke talen. En verder is het gewoon gezeur. Vandaar dat het altijd gezeur is, hè? Over Genesis 1, vers 2. De aarde werd woest en ledig, of de aarde was woest. Het is gewoon onzinnig gezeur. Er is geen verschil tussen die beide termen. En als mensen ons lastigvallen zeggen, ja, maar je moet het vertalen met was en niet met werd, dan zeg ik, wat een onzin. Maar zij, Hebreïsten, hebben afgesproken onder welke omstandigheden zij het woord, en dus binnen welke zinsbouw en context, het woord zullen vertalen met worden of met zijn. En als ze dat verkeerd doen, krijgen ze een slecht cijfer op hun proefwerk. Dat is het punt. Maar wij zijn geen Hebraïsten, wij hebben daar geen problemen mee. Wij lezen gewoon deel 1 van Hebreeuws voor beginners. Guerrilla Hebreeuws heet dat in het Engels. Maar goed, dat doet er nou niet toe. En er staat gewoon, er is geen verschil tussen zijn en worden zijn hetzelfde woord. En hoe je dat naar het Engels vertaalt, weet ik ook niet. Daar is het gewoonlijk ook hetzelfde woord. Maar allemaal wat flauwekul. En dus als je Bijbel leest, moet je ook opletten. Is het is of wordt in het Nederlands. Wij zitten daarmee in het Nederlands. Hè? En voor de Duitsers zonder nu altijd geworden erachter. Hè? Nog een keer, extra. Kom altijd goed. Nou, dus en de erfenis die in de hemel bewaard wordt. Of is, als u het verschil weet, mag u het zeggen. Maar die in de hemel bewaard wordt voor ons. Dat wil zeggen, niet in de zin van dat ligt daar en het ligt dan goed. En met de tijd komt er iemand met een sleutel om de erfenis uit de kast te halen. Het gaat over een actieve bezigheid. Het is om bezigheid waarbij die erfenis bewaard wordt. Er wordt aan gewerkt. Die wordt verzorgd, om zo te zeggen. Zie? Dat is ook wat bewaren feitelijk is. Ik heb nagevraagd aan Adam die een tuin moest bewaren. Nou, dan heb je werk hoor. Toch? Het is een bezigheid. Het is niet maar een statische situatie. God doet een werk. En daar staat er, die bewaard is voor u, waarbij het woordje u verschoven is inderdaad tot achteraan de zin, omdat het tegelijkertijd het begin is eigenlijk van de volgende zin. Er staat wel een punt achter, maar daar moet je ook weinig van aantrekken. De regels voor punten en komma's in 1600, wanneer is 1600 zoveel? Die waren heel anders dan nu, hoor. Want het gaat over u, komma, die, vers 5. Het wordt bewaard voor u, komma, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof. Tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat wil zeggen, vers 4 zegt dat er een erfenis voor ons bewaard wordt in de hemel. Maar ga meteen in één zin door in vers 5 met, en wij, u namelijk, u wordt in de kracht Gods bewaard. Uiteraard voor die erfenis. Want je kunt wel een erfenis bewaren, maar als de erfgenaam intussen noodlottig overlijdt, zal ik maar zeggen, zodanig dat er niks meer aan te doen is. Ja, waarom heb je dan die erfenis bewaard? Dat schiet ook niet echt op. En u weet, in de Israëlitische wet, de Bijbelse wetgeving, wordt altijd in het een en ander zodanig geregeld dat er altijd een erfgenaam is. Hè? Dat was de bedoeling. Dat moet ook wel, want er is die erfenis, het erfdeel. Erfgoed, hoe het maar heet, het land van Israël. En er moet altijd een erfgenaam zijn. Dus daar wordt op kunstige wijze voor gezorgd. Hoe zal ik u niet aan uw neus hangen? Dat doet er nou niet toe. Maar onder Nieuw-Testamentische tijd vind je precies hetzelfde terug. Wij worden voor die erfenis bewaard. Dat is ook de enige reden waarom we bewaard worden, denk ik wel eens. Ik bedoel, wij vinden altijd dat wij ergens voor bewaard moeten worden. Maar of dat nou zo zinnig is en of de Heer daar belang bij heeft, dat is maar de vraag. Waar hij wel belang bij heeft, is dat wij bewaard worden voor die erfenis, want hij bewaart ook die erfenis voor ons. Dus langs twee kanten wordt eraan gewerkt. Het is een belangrijke waarheid, omdat het dus niet staat dat wij ons best moeten doen om die erfenis te verdienen of iets dergelijks. Niet dat dat laatste niet zo zou zijn, of dat dat nooit ergens zou staan, of woorden van die strekking. Maar het is niet de fundamentele waarheid. De fundamentele waarheid is dat de Heer ons bewaart. Nou ja, als wij echt niet willen en er echt geen belang bij hebben, nou ja, het hoeft niet. Het nieuwe verbond is nou eenmaal een verbond der vrijheid waarin wij zouden staan. Het hoeft niet, het is niet verplicht, maar het is wel wat de Heer wil. En wij doen er het beste aan om ons daaraan te onderwerpen, uiteraard. Het geeft onze levensinhoud en het geeft ons een, vers 3, levende hoop. Maar de erfenis wordt bewaard en wij worden bewaard. Hier staat dat wij bewaard worden in de kracht Gods. Onthoud hem even, want ik kom er straks terug. Wij worden bewaard in de kracht Gods. Dat wil zeggen niet in eigen kracht. Dus het misverstand dat zou kunnen ontstaan als er gezegd wordt, doe je best om die erfenis te ontvangen. Nou, nogmaals, dat staat in verschillende plaatsen, maar er ontstaat altijd het misverstand uit dat wij hard aan het werk moeten en al dat soort dingen meer. En dat wij in eigen kracht het een en ander zouden moeten regelen. En dat is niet zo, integendeel. Onze verantwoordelijkheid is, en het beste wat wij kunnen doen om die erfenis te ontvangen, is ons aan de Heer te onderwerpen, beschikbaar te stellen voor zijn dienst in de praktijk van ons leven, met alle kosten die daarbij kunnen komen. Hè? Met alle lusten en lasten. Ongeveer wel in die volgorde, denk ik persoonlijk. Maar goed. Maar die in de kracht, u die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, uiteraard, want de kracht Gods werkt alleen door het geloof. De woorden in iets andere volgorde waren die uit Romeinen 1. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Zie? En daar gaat het hier ook over. Het gaat altijd over geloof, namelijk geloof in het woord Gods. Het woord Gods is kracht. En daarom kan gesuggereerd worden dat geloof ook kracht is. Dat is strikt genomen niet waar, maar men kan het zo zeggen. Geloof in het woord geeft ons kracht, dus kun je zeggen geloof is kracht. Maar ik heb thuis een boekje in de kast staan dat zo heet geloof is kracht, maar dat berust op een misverstand. Dat komt erop neer als wij nou maar sterk genoeg geloven dat wij genezen van onze kwaal, dan zal die kracht van dat geloof, zal die genezing bewerkstelligen. Dat heeft een aardig voordeel, dan heb je de Heer ook niet meer nodig. De Bijbel was toch al afgeschaft. Nou ja, goed, dat is wat kort door de bocht, maar ik, van de week heb ik daar alweer vragen over gekregen, over genezingen en dat soort dingen meer. Niks genezingen. Tekenen komen in de Bijbel voor. Tekenen. Met een betekenis. En waar die tekenen geweest zijn en de betekenis daarvan dus ook vast ligt, is er geen enkele noodzaak tot herhaling daarvan. Bovendien, u met uw kwaal was toch niet de bedoeling dat u als teken zou gaan fungeren? Teken waarvan dan? Het ging toch alleen maar gewoon om uw lichamelijke gebreken die wat lastig zijn? Waar de dokter niks aan kan doen, dan ga je naar de Heer, die kan er wat aan doen, dat is waar. Maar gewoonlijk doet hij het niet. Hij laat ons rustig doodgaan. Naar de mens. He? Wil u een lijstje hebben van bewijzen? Ja, ik bedoel, dat is toch zo duidelijk als wat, waarom doet men daar zo moeilijk over? Het illustreert alleen maar hoezeer ook gelovige mensen nog altijd op zichzelf gericht zijn. En ze hopen dat de Heer ook op onszelf gericht is. Maar het zou precies andersom moeten zijn. Zie. Kortom, het gaat niet om onze kracht. Het gaat niet om de kracht van ons geloof. Iets wat fundamenteel niet bestaat. Het gaat om de werking van de kracht Gods. Maar die kracht Gods werkt door zijn woord. En dus kun je er alleen deel aan hebben door geloof. En door geloof in dat woord Gods worden wij bewaard. Voor die erfenis, nergens anders voor. Want voor de rest worden wij niet bewaard. Ons overkomt van alles hier in dit leven. En uiteindelijk delven wij het onderspit. Weet iemand wat een onderspit is? Ik heb het nog nagevraagd. In Delft, ja. Maar goed. Ik weet het nog steeds niet. Maar wij leggen het loodje, zal ik maar zeggen. Wij redden dat niet. En dus, u die in de kracht Gods bewaard wordt, door het geloof, en dan moet de vraag zijn, en waartoe worden wij bewaard? Daar staat het dus achter, wij worden bewaard tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden. En we waren toch al zalig? Hoezo worden wij bereid tot, of bewaard tot de zaligheid? Het antwoord is, wij zijn zalig naar de geest en wij worden bewaard tot die zaligheid, die toekomstige verlossing. In dit verband gewoon voor die erfenis. En in de eerste plaats heeft dat het van doen met wat elders heet de zaligheid, of behoudenis zelfs, maar de zaligheid van de ziel. En daaraan vast heeft het wel degelijk van doen met de zaligheid van het lichaam. Ja, daar loop ik op wat dingen vooruit. Maar het punt is nu eenmaal dat als wij ter gelegenheid niet van ons lichamelijk overlijden, maar ter gelegenheid van de opneming van de gemeente en de openbaring van de gemeente voor de rechterstoel van Christus, als we bij die gelegenheid een verheerlijk lichaam ontvangen, zal de heerlijkheid van dat lichaam evenredig zijn. Ik weet niet volgens welke norm evenredig, maar het zal evenredig zijn met de zaligheid van onze ziel. Dat wil zeggen, heerlijkheid, ons loon, onze erfenis drukt zich ook uit in de heerlijkheid van ons lichaam. We zullen het daar hopelijk nog over hebben. Maar voor de goede orde, de apostel Paulus zegt daarover in 1 Korintiërs 15. Hij zegt, nou ja, we krijgen wel een hemels lichaam. Een hemels lichaam is heerlijker dan een aards lichaam, maar niet alle hemelse lichamen zijn even heerlijk. Want ook de hemellichamen worden gerubriceerd naar magnitude. Toch? Is dat nog steeds zo? Nou ja, volgens mij wel. Naar grootte, naar lichtsterkte, naar magnitude. Een ster of een ster, planeten worden anders geregistreerd, maar sterren van de zoveelste magnitude. Dan heb je ongeveer een beeld wat je zoeken moet. Hè? Nou goed. En dat is wat Paulus zegt in 1 Korinthe 15. Het geldt voor ons ook. En in 2 Korinthe 5, waar hij daarop terugkomt, voor de Korintiërs, gebruikt hij weer andere termen. Hij zegt, we krijgen wel een verheerlijk lichaam, maar de vraag is of we daar in ons naki staan, of dat we bekleed worden, of zijn, of overkleed worden. Maar wij willen overkleed worden, zegt hij. Hij noemt maar drie fasen. In werkelijkheid zullen we wat meer grijs tinten wezen, of hoe je dat maar noemen moet. Maar het gaat wel om het idee dat die heerlijkheid zich uitdrukt in de aard van het lichaam dat we zullen ontvangen. En het enige voorbeeld wat ik ken is het voorbeeld van de verschillende magnituden van de hemellichamen. De Bijbel geeft dat ook. Meer kan ik er niet over zeggen. Maar goed, wij zouden bewaard worden tot de zaligheid, vers 5. Dat is dus gewoon die erfenis uit vers 4. Tot de zaligheid die bereid is, of wat, om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verwijzend eigenlijk ook naar het Oude Testament en de laatste tijd, de laatste dagen, of gewoon dan, of na deze, enzovoort. Want daarover wordt gesproken in het Oude Testament en wel degelijk wordt gesproken over die heerlijkheid van de nieuwe schepping en zelfs over die van de gemeente. Daarna wordt hier natuurlijk verwezen. Verder in het algemeen, de laatste tijd is in wezen de tijd vanaf de opstanding van Christus, in ieder geval tot en met de jongste dag. Maar in die tijd zal het geopenbaard worden. En dan staat er in vers 6, in welke, dat wil zeggen een zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden, een erfenis die voor ons bewaard wordt, terwijl wij bewaard worden voor de erfenis, een erfenis in welke gij u verheugt. Heb u dat? Dat is een verheuging niet alleen maar omdat wij nu kinderen God zijn, maar het is een verheuging omdat wij zonen God zullen worden. Een hele fase verder, volgens de Bijbel. Zie. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, implicerend dat nou eenmaal verzoekingen over de gelovigen komen. Elders zegt hij, verbaas u daarover niet dat dat gebeurt. Dat is in hoofdstuk 4 vers 12 van dezezelfde brief. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte onder u. De hitte der verdrukking, noemen de vertalers het. Die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Het is vanzelfsprekend, want gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Dat is het oude voorbeeld van de Heer Jezus die het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht, Hebreeën 12, maar die gezeten is als resultaat daarvan in heerlijkheid aan de rechterhand Gods. En dat is ons voorbeeld omdat ons hetzelfde wacht. Dat wil zeggen, ook wij zijn geroepen tot zo'n stelling. Ook tot ons zal gezegd worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zegt de Heer Jezus in openbaring. Dat wat op hem van toepassing was, ook op ons van toepassing is. Ook wij zijn daarheen onderweg en daar verheugen wij ons in. En dat de weg daar naartoe onmoeilijk is, dat de opvoeding van de kroonpretendent, zal ik maar zeggen, nogal wat voeten in aarde heeft. Inderdaad, heel wat voeten in aarde. Precies. Verzoekingen heet dat. Beproeving trouwens heet het ook. Dat is ook het vermakelijke, vind ik altijd. Hier staat eventueel bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Maar dan meteen wordt het woord vervangen. Bijna vanzelfsprekend. Want daarna staat er op dat de beproeving uw geloofs. Maar die beproeving is heus hetzelfde als die verzoeking. Maar wat als verzoeking tot ons komt, wordt positiever benoemd als beproeving. Heb u dat? Verzoeking is eigenlijk proberen iets kapot te maken. En beproeving is eigenlijk zien hoe sterk iets is. Het ligt wel dicht bij elkaar. Maar goed. Maar beproeving, dan wordt het geloof getest. En het zeer positieve van die beproeving is dan bovendien nog dat het een beproeving is waardoor men sterker wordt. Alles wat leeft en bedreigd wordt, beproefd wordt en zijn krachten moet aanwenden, wordt daardoor sterker. Zo is de natuur nou eenmaal. En dat is met dit eeuwige leven ook zo. Wij worden erin getraind. Als alles voor de wind gaat, zal ik maar zeggen, en er niks moeilijks is. Ik bedoel, er zit niemand ons dwars en we hebben een fatsoenlijk inkomen. En, of onfatsoenlijk, dat kan ook, hoog namelijk. Iemand zei mij dat dat onfatsoenlijk is, een hoog inkomen. Ik vermag dat niet in te zien, maar vooruit mijn wind. Maar ik bedoel, als alles voor de wind gaat, dan zo, hoezo geloof, waar zou men op vertrouwen? Waarom zou men vertrouwen op de Heer? Men redt het zelf ook wel in dit leven. Ik heb mensen gekend die het zo voor de wind ging. Waarvan ik me verbaas, hoe is het toch mogelijk dat zoiets nog bestaat? Gelukkig gezin, goed inkomen, konden zich alles permitteren, hoe het maar was enzovoort. En je kijkt weer en het ligt in stukken. Het gebeurt. En dan is de vraag wat geloof betekent. En vermoedelijk is het zo dat dan pas geloof wat betekent. Voor de meesten is dat helaas zo. Zie? En dat is dat is het goede aan de verzoekingen, denk ik wel eens. Men zou leren vertrouwen op de Heer. Om met de wind mee en met mooi weer is dat niet zo nodig. Maar als het slecht gaat, zal ik maar zeggen, dan is de vraag of men de Heer begint te vloeken, of dat men dan juist vertrouwt op de Heer en zijn geloof demonstreert. U weet toch dat dat gebeurt? Gaat mensen goed, zijn oprechte gelovigen, daarna vatten ze kou of zoiets, of hebben een keer zwaar getafeld, en dan is de Heer ineens niet meer goed en de Heer lijkt hem wel vergeten. Wat heb je nou aan die Heer die niet naar hen omziet enzovoorts. Dan zijn ze ineens hun geloof kwijt, heet dat. Ja, dat waren ze al veel langer kwijt hoor, maar toen hadden ze het niet nodig, dus ze hebben niet gemerkt dat ze het kwijt waren. Het was een lang zoek. Soms vraag je je af of ze het überhaupt ooit wel een keer hadden. Of ze überhaupt wel wisten wat het was eigenlijk. Maar goed. Maar wat hier eerst verzoeking heet, wordt geïnterpreteerd als beproeving. En dus als training. Als oefening. Dat is trouwens hier zo, maar bij nader inzien, ik geloof één brief terug staat, vind je precies hetzelfde in, is dat niet zo? In, ja, in Jacobus 1, die bedoel ik. Jacobus 1, vers 2, acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Nou ja, we zullen dat maar als een hyperbool beschouwen. Dat is een schromelijke overdrijving, hè. Maar vooruit. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Wetend dat de beproeving uw geloof, hebben die? Er staat verzoeking, maar het heet in tweede instantie beproeving. Daar gaat het om. Als verzoeking is, komt het van de duivel. Laat ik dat er meteen bij vertellen. Als verzoeking is, komt het van de duivel. Want God verzoekt niemand. Er staat een eentje verder in dit hoofdstuk. Vers 13. Niemand als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Dus dat lijkt me makkelijk. Bovendien, tot die God bidt men traditioneel, leidt ons niet in verzoeking. En de vraag, wie is dan eventueel de verzoeker, voor zover die bestaat, die wordt meteen beantwoord, want er staat, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de verzoeking. Verzoeker, de boze. En wie dat is, vroeg ik aan Johannes en die zei, dat is de overste deze wereld. Dat is de boze. Hij zal nedergeworpen worden trouwens. Dus het is maar een kwestie van tijd. Maar het vermakelijke, want ik vind het leuk, het vermakelijke is dat er zo'n verzoeker is en het is de duivel en hij verzoekt ons geloof zoals hij in de hof al deed. Hij spreekt dus nog die slang, hij spreekt dus nog. Is dat wel zo dat God dat gezegd heeft en al dat soort dingen meer, hè? En vooral zegt hij, je moet vooral veel eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Kortom, flink onder de wet leven, je gevangen laten nemen en dan word je als God. En dat wil een mens wel. Nou goed, maar dat is het evangelie van de slang, om zo te zeggen. Maar hij spreekt nog, maar het aardige is natuurlijk dat het is wel verzoeking. Hij probeert wat kapot te maken, maar mijn Bijbel zegt dat als er echt geloof is, dat kan niet kapot. En het is beproeving, geloof wordt er alleen maar door gebouwd. Zo werkt dat. En zo wordt het hier in Jacobus uitgelegd, zo wordt het ook in 1 Petrus uitgelegd. Dan ga ik naar terug, naar 1 Petrus. Opdat de beproeving van uw geloof, het is een test, maar het is ook tegelijkertijd de training van dat geloof. Dat maakt het sterker. Opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, een beproeving die kostelijker is dan de beproeving van goud, dat nog eenmaal vergaat en door het vuur beproefd wordt. Opdat de beproeving van uw geloof bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Want de beproeving van ons geloof is tot eer van God. En nog eens, het vermakelijke is dat die beproeving eerst heet verzoeking, het wordt in gang gezet wellicht door de verzoeker, dan wel door deze eeuw, wereld, of door God deze eeuw. Niettemin wordt dit werk van de tegenstander gebruikt ten goede, namelijk tot eer van God. Hebben u dat nog? Ja, nou kom ik bij een moeilijk punt. Daar ben ik even zelf ook niet op bedacht, maar vooruit. Hè. Kijk, God doet een werk. Dat is voor sommigen nieuws. Die denken dat God een statisch begrip is en dat de eeuwigheid iets statisch is. Vandaar dat ze denken dat daar geen tijd meer is en dat men daar elkaar niet meer herkent en dat men daar niks meer doet. Dan worden we allemaal geraniums, zeker. In de venster maar van. Nee, God doet één werk. En sommigen denken weer dat dat werk dat God doet, is een werk tot verlossing van de zondaar. In theologische termen heet dat Gods werk is soteriologisch. Is gericht op verlossing. Maar het is niet waar. Maar omdat verlossing gericht is op de mens, en dat de mens onder andere al verlost moet worden, denkt de mens dat dat is het werk wat God doet. Nee, dat is wat de mens nodig heeft. Dat is niet wat God doet. Nou ja, onder andere dan. Maar Gods werk is theocentrisch of christocentrisch. Dat wil zeggen, God doet een werk dat gericht is op hemzelf. Toen zei iemand, dat vind ik maar arrogant en egocentrisch van God. Toen zeg ik, wat had je anders verwacht dan van iets dat je als God aanduidt? Is daar überhaupt een alternatief? Of wou je de orde omkeren? Dan krijgt het woord God de betekenis van boy, personeel, of zoiets. Hè? En dan wordt de mens aan de top van de schepping gezet. Beschouwd als kroon der schepping. Dat is ook zo'n uitdrukking. Waar komt die, weet iemand dat, waar dat vandaan komt?
De boom, Psalm 8.
Staat de boom? Staat boom? Oh, boven Psalm 8. Oh ja. Ja. Nee, het staat niet in de Bijbel, maar ik denk misschien staat het in een van de klassieke belijdenisgeschriften of zo. De mens als kroon der schepping. Is dat zo? Ik weet het niet. Ik snap niet waar het vandaan komt. Het is een populaire uitdrukking altijd geweest. Maar goed. Ter onderbouwing van de menselijke hoogmoed en arrogantie, denk ik dan maar. Nee, Gods werk is christocentrisch, dan wel theocentrisch eigenlijk. God heeft een punt te maken en meerdere punten te maken. God demonstreert wie hij is, omdat zijn hoedanigheden, zelfs zijn bestaan, maar dat komt er dan van natuurlijk, maar zijn hoedanigheden worden in twijfel getrokken. En waar men weet dat God per definitie rechtvaardig zou moeten zijn en liefde zou moeten zijn. Je hoeft geen groot filosoof te zijn om dat te kunnen bedenken hoor. En waar je dan vaststelt dat je die dingen in de wereld niet terug kunt vinden, of althans, voor zover je terugvindt, vind je de scherven, want dat weet u, wat je terugvindt, zijn altijd scherven. Sommigen maken daar een beroep van, nadat ze daar jaren voor doorgeleerd hebben in Leiden, weet je wel. Scherven zoeken met een tandenborstel, vind ik altijd leuk, vind ik vermakelijk. Op zoek naar het verleden, wat vind je? Scherven. Had ik zo ook wel kunnen vertellen. Maar vooruit. Hè? Heel vermakelijk. Nou goed, en dan worden culturen benoemd naar de vorm van de scherven. Daar komt het ongeveer op neer. Hè? Dat weet u toch. Hè? Nou goed, zullen we het ook maar niet verder over hebben. Over archeologie. Maar er blijft inderdaad niks van over. Maar waar het om gaat is dat God een punt te maken heeft. Dat wil zeggen, zijn hoedanigheden worden in twijfel getrokken. Men vindt ze niet terug. En dus trekt men de conclusie, dat is er dan nog niet. Dan bestaat hij dus blijkbaar niet. Want als hij zou bestaan, zou hij zus en zus en zo zijn. Maar blijkbaar is hij dat niet. Maar ja, u weet wat ik dan altijd zeg. We zeggen, ja, maar wat je nou moet doen is gewoon, als je die God zoekt, moet je het hem gewoon vragen. Dat moet toch kunnen. Ik denk niet dat dat uitgelegd hoeft te worden. Behalve aan degene die Baal dienen. Die denken dat je heel lang moet schreeuwen en roepen en een cursus gebed moet hebben gevolgd. Efficiënt bidden om Baal uit zijn bed te krijgen, zal ik maar zeggen. Nee, ik wilde eigenlijk zeggen van het toilet. Dat is bijbels meer verantwoord. Want dat staat er in die geschiedenis. Misschien is hij even naar achteren. En u weet toch wat dat betekent als je even naar achteren moet. Dat staat er echt. Elia drijft er de spot mee. Maar goed, als je serieus gelooft in God, dan vraag je hem. Dan zeg je gewoon, ja, als u daar dan bent, maar ik zie niks van u en het ziet er allemaal zo anders uit, kunt u mij dat niet... Kunt u mij niet geven, ik had het al weggeslagen, Jacobus 1. Kunt u mij niet geven die wijsheid die u belooft aan een ieder die die begeert? Vers 5 van Jacobus 1. En dan is men oprecht. En zo bent u misschien ook op deze conferentie terechtgekomen. Of zei ik dat te snel? Dat gebeurt soms, hè? Zulke dingen. Je vraagt aan de heer, wilt u mij dat duidelijk maken? En voor je het weet zit je ergens in een of andere samenkomst. Hè? Toch? Nou, maar goed, zo werkt het wel. In ieder geval zo werkt de heer. Maar de bedoeling van al Gods werk is de demonstratie uiteindelijk dat dat voorbereid wordt. Oké, dat heeft hij gezegd, het wordt allemaal voorbereid, het is een planning enzovoorts. Maar al wat hij doet heeft uiteindelijk tot doel zijn rechtvaardiging, dat is het woord dat het meest gebruikt wordt, heeft tot doel zijn verheerlijking. Maar ook, nou ja, daar staat er bijvoorbeeld dat God ons heeft mede levend gemaakt met Christus. Die heb ik gisteren ook geciteerd, dacht ik, uit Efeze. Heeft ons met Christus mede gezet in de hemel. En daarna is de vraag, maar waarom doet God dat? Want het is toch verbijsterend zoiets. Waarom doet God dat? Er staat er meteen achter, volgende vers, opdat hij zou betonen, demonstreren, in de toekomende eeuwen, dus de vaste uitdrukking in de Bijbel voor de nieuwtestamentische tijd vanaf de opstanding van Christus, de laatste dagen en al wat er nog verder zal volgen, eventueel, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de rijkdom van zijn genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons. En als over een paar duizend jaar, een miljoen jaar, weet je veel. Ik vind veel miljoen jaren, maar. He, vind je het niet veel? Ja, ze hebben het altijd over zoveel miljard jaren en zo, weet je veel wat. Maar goed. Maar als over een paar miljoen jaar iemand vraagt, maar. Ja, die God. Ja, maar of die God inderdaad. Genade God is een barmhartig God, een goede tieren God. In een wereld waar helemaal geen zonde is en zo. Hoezo is God een barmhartig of genade God? Hoe weten wij dat? En dan hoeft dat niet opnieuw bewezen te worden. Er hoeven ook niet nieuwe tekenen en wonderen plaats te vinden. Let op de dubbele bodem van wat ik nu zeg. Want het punt is al lang gemaakt. En als het ter discussie gesteld wordt, ooit een keer in de eeuwigheid zal ik maar zeggen, dan wordt u erbij gehaald. Om de eenvoudige reden dat duidelijk moet zijn dat u daar bent, niet op persoonlijke titel, namelijk op eigen verdiensten. En dat wij daar zijn, kan dus niet op grond van onze verdiensten zijn, en dus kan het alleen maar zijn uit genade. En niet alleen dat wij daar zijn, maar bovendien dat wij die verhoogde, verheerlijkte positie van eerstgeborenen hebben ontvangen. Het was ook niet onze verdienste, zelfs niet als kinderen Gods. Het was zijn werk in ons. Zie? En daar worden deze dingen voor gebruikt. En dan zegt misschien iemand, ja, maar als de mens maar wat betere instructies had meegekregen, bijvoorbeeld de gebruiksaanwijzing op zijn rug afgedrukt, of op zijn buik, weet je veel. Misschien komt daar de uitdrukking wel van. Maar als die mens maar geweten had wat hij had moeten doen, dan zou het wel beter met hem gegaan zijn. Maar u hebt die mens geschapen, u hebt hem maar in die wereld gezet en toen moest hij het maar zien te rooien. Dat moest hij namelijk rooien, hè. Aarde bouwen en weet je veel wat. En in het zweet zijn ze aanschijnend brood eten. Voor dat doel heeft de Heer dus de wet gegeven. Oh, weet je niet hoe je leven moet? Heb je geen normen en waarden? Want er was iemand daar in dat volk Israël die had het over normen en waarden. Toen zei de Heer, oh, heb je daar gebrek aan? Ik heb er minstens 10. Hoeveel waren er ook weer? Is er een Jood in de zaal? 600 zoveel? 613. Jee. Verbijsterend. Nou goed, in Den Haag hebben ze er meer hoor. Maar goed, de Heer zegt, die heb ik wel. Weet je wat, je krijgt die van mij. Daarom heet hij ook zo, de wet des Heren. En als, je hem bestudeert, als wij hem bestuderen, zouden we ons realiseren dat het de wet is waar de Heer zich aan houdt. Daarom zit hij zo vreemd in elkaar soms. Maar het is die van hem, hij houdt het zich aan. En dan zeg je, hier heb je hem, blijkt het je wat? Ja, zei ze, dat is voor wat. En dat bleek dus niks te wezen, want het, ze konden daar niks mee. Ze brachten daar niks van terecht. En dat is het hele punt. Waarom gaf de Heer dan die wet? Dan is, maar waarom gaf hij dan die wet? Zeg maar, zeg nou, daarom. Om dat te demonstreren. Dat hij niet werkt. Om te demonstreren dat in de mens geen goed woont. En waarom woont er dan in de mens geen goed? Omdat het ook nergens voor nodig is. God zou zijn godheid demonstreren. Niet maar aan ons, maar hij zou zijn goedheid demonstreren in de hele schepping en dat voor eeuwig. En daar dient die tijdelijke geschiedenis voor. Er kan terugverwezen worden, ook later. God heeft zijn punt gemaakt, heeft getoond wie hij is in al zijn hoedanigheden. En dat staat dan dus inderdaad voor eeuwig vast. En dan zegt iemand, dat kunnen wij ons toch niet herinneren als we in de hemel zijn. Zeg, we zijn waarachtig wel, alles. Daar gaat het nou allemaal juist om. Anders zou heel deze wereld, de geschiedenis als zodanig, ook uw persoonlijke geschiedenis, geen enkele zin hebben. Dan ben je het allemaal vergeten. Dan vragen ze, wat doet u hier? Dan zeggen ze, ja, dat weet ik niet, ik ben hier ook net. Ik ben ook wat verbaasd. Waar komt u vandaan? Nou, dat weet ik niet. Nou ja. Nou ja, enzovoort. Dat heeft toch geen zin? Nee, ik denk dat wat wij nu niet weten, dat weten wij dan helemaal heel erg goed. En waar we nu nog vraagtekens bij hebben, weten we helemaal dan. En precies hoe het echt gegaan is. Want dat is de bedoeling. God demonstreert zijn hoedanigheden. Het is een zegen voor ons dat wij als schepselen, we hebben niks verdiend, we hebben niks gedaan om in deze oude wereld te komen. We doen ook niks om in die nieuwe wereld te komen, want geloven is niet wat doen, hè? Het is tegenovergesteld. Hè? Wie niet werkt, maar gelooft, zegt de Romeinenbrief. Wie niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Precies. Nou goed, we hebben er niks voor gedaan, dus we kunnen ook geen eisen stellen. Maar wat wij ontvangen, krijgen wij dus uit de genade God. Daar gaat het om, wordt gedemonstreerd. Maar ook op grond van de rechtvaardigheid Gods, zoals gezegd. En hier staat opdat de beproeving van uw geloof, 1 Petrus 1, vers 7, opdat de beproeving van uw geloof bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En die, dus inderdaad tot eer en heerlijkheid van Christus, maar dan in zijn openbaring, want dan pas zal dat gedemonstreerd worden. Openbaring immers. Helder staat, we weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid in Colossens 3. Maar dit is de bedoeling, dat onze levens zijn tot zijn eer. En dat kan alleen als onze levens de uitdrukking zijn van zijn kracht die in onze zwakheid volbracht zal worden. Daarom zijn wij zwak. Dat is functioneel. Dat is helemaal de bedoeling. U weet toch hoe Paulus dat verantwoordt aan de Corinthiërs? De Corinthiërs zeggen tegen Paulus, een mannetje van niks en een spreker is het ook niet. Hij schrijft wel gewichtige brieven, maar dat kleine mannetje op het podium daar, of misschien was er niet eens een podium, enzovoort, fanatieke Joodje, spottend Paulus genoemd, hè? Joodje wordt het dan, hè? Kleintje, enzovoort, met een klein mannetje met een hele grote mond. En die bovendien niet fulltime zijn werk doet, want in werkelijkheid is hij tentenmaker. Maar hij is een soort broodprediker, voor zijn hobby, voor de naast of zo, weet je wel. Dus hij werd niet serieus genomen. En zeker niet als apostel beschouwd. Want als je apostel wezen, moet je toch vrouw en kinderen met je meenemen. Dat weet u toch, hè? En vooral geen ander werk doen. Onthoud dat voor de jongelui onder u die in de zending willen. Je moet eerst getrouwd zijn, een heleboel kindertjes krijgen. En vooral je handen niet vuil maken, want daar krijg je personeel voor. Hebben we die nog? Ja, het zijn karikaturen. Maar die Corinthiërs dachten er ook zo over en rekende Paulus dus niet serieus. En toen had Paulus een antwoord klaar. Die zegt, jongens, jullie hebben helemaal gelijk. Ik stel ook helemaal niks voor. Maar hoe kan het nou eigenlijk dan toch dat door mijn bediening jullie eigen gemeente daar in Korinthe ontstaan is? En niet alleen daar in Korinthe. En het antwoord is, dat was het definitieve antwoord, Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Ik ben zwak, dat is ook zo, precies. Maar daarom, daar gaat het nou juist om. Gods kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Zie? En dat is wat hier staat. En dat geldt niet alleen voor apostelen of wie het maar zijn, maar het geldt voor ons allemaal als gelovigen. Wij zijn zwak, maar dat geeft niks. Wij leren vertrouwen op de Heer en op zijn kracht. En al wat er dan in onze levens tot stand gebracht wordt, gewrocht wordt, weet je wel, gewerkt wordt, dat wordt dus gewerkt niet door ons, maar door de Heer zelf. En dat is waar het om gaat. En daarna niet gaan zitten spitten van wat er nou van ons bij was en wat er nou van de Heer was en dat soort dingen meer. Dat heeft niet de minste zin, dat kunnen wij hier toch niet onderscheiden. Dat zal geopenbaard worden in de toekomst, wanneer tarwe en onkruid van elkaar gescheiden worden. Of het wordt in de toekomst openbaar gemaakt. Alleen dat wat de Heer in ons heeft gedaan, dat houdt waarde voor de eeuwigheid. Maar dat heeft hij dan toch gedaan door dit zwakke, oude, vleeselijke, van nature zondige lichaam. Met zijn kwalen die, waarvoor wij genezing hadden gevraagd. En dat heeft hij toen toch niet gegeven. Maar hij vond het niet nodig. Want hij kon ons toch wel gebruiken. Hè? Daar weet ik ook nog wel een paar voorbeelden van. Maar die ga ik u nu ook niet noemen. Mensen die alle en in vele opzichten beperkt waren, gehandicapt. Maar die niet meer gebruikt werden tot de eer van God. Toch? Dat is nu nog zo. En in wezen geldt dat gewoon voor ons allemaal. Wij zijn allemaal gehandicapt. Wij hebben allemaal onze tekortkomingen, onze grenzen, onze zwakheden enzovoort. Wij voelen ons onbekwaam voor de dienst aan de Heer. Maar de Heer zegt, ik heb je bekwaam gemaakt. Ik kan je gebruiken. Hoe? Daar kom je vanzelf al achter. Dat zal de Heer dan wel duidelijk maken. Maar het gaat erom dat zijn naam, zijn naam in ons zal verheerlijkt worden. En in de toekomst zal dat getoond worden. Vervolgens staat er in de openbaring van Jezus Christus, vers 8, de welke gij niet gezien hebt. Dat is nou jammer voor diegenen die beweren dat ze hem wel gezien hebben, want dan is dit schriftgedeelte ineens op en niet meer van toepassing. Nee, die zijn er, zuster. Die zijn er. Die beweren dat ze de Heer gezien hebben. Ik kwam hen tegen. Stond bij hen in de studeerkamer. Om hen uit te leggen dat de ruiter op het witte paard uit Openbaring 6 in wezen de antichrist was. Dat las ik in een boek van, zal ik niet zeggen van wie. Doet er ook weinig toe. Ik weet nog wel wat ik meteen dacht. Toen dacht ik, nou, dat wordt mij gelukkig bespaard dan, dat ik me kapot schrik omdat de Heer ineens bij me in de studeerkamer staat. Want ik wist al lang dat dat gaat over de antichrist en niet over Christus. He? Je kunt ook gewoon je Bijbel lezen. Toch? En ik denk ook niet dat het de Heer was die bij die man, die broeder in zijn studeervertrek verscheen. Ik denk dat het een truc was om van de duivel. Zodat die broeder vervolgens dacht dat al wat hij stond te vertellen rechtstreeks van de Heer afkomstig was, inclusief zijn verklaring van openbaring, die in dat geval toevallig goed was. Maar ja, als je een goede leugen wil vertellen, moet je natuurlijk wel bij de waarheid beginnen. Dat kan niet anders, hè? Ja, maar het moet natuurlijk wel een beetje acceptabel zijn enzovoort. Ik geloof daar niet in dat de Heer aan ons verschijnt. Het is nergens voor nodig. We hebben zijn woord, we hebben het dagelijks bij ons. Heb je dat? Nee, ik ben het serieus. Nee, ik ken enkele bijzondere uitzonderingen situaties, kan ik me nog net voorstellen, maar dan is het nog de vraag of het de Heer zelf is die verschijnt of die zich vertoont of zo. Dan ben ik altijd nog eerder geneigd te geloven dat engelen verschijnen, die immers zegt mijn Bijbel, dat staat tenminste in de Bijbel, die zegt dat de engelen in onze nieuwtestamentische gemeentelijke tijd worden uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid erven zullen. Maar als het gaat om de openbaring van de Heer Jezus Christus, dan duidt die term of op zijn wederkomst in de toekomst, wanneer hij in heerlijkheid zichtbaar zal verschijnen, of het, de term wordt gebruikt daarvan afgeleid, namelijk in overdrachtelijke betekenis. Dat wil zeggen hoe hij zich aan ons bekend maakt en wij hem dus leren kennen. Maar dan zonder dat wij hem zien. En dat is wat Petrus zegt. Bovendien, Petrus zelf had hem wel gezien, maar hij zegt die we niet gezien hebben of die gij niet gezien hebt. En Paulus zegt, nou ja, als we die al naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees, speelt geen enkele rol. We hebben hem niet gezien en hebben hem lief. Vers 8. We hebben hem niet gezien, maar wij dienen hem. En daar heb je al die begrippen bij elkaar. Door geloof zijn wij wedergeboren tot een levende hoop. En als resultaat van die hoop dienen wij hem. Heb je dat nog? Op basis van die toekomstverwachting, in het bewustzijn dus van waarheen wij onderweg zijn, stellen wij onze levens aan hem ter beschikking, opdat hij ons leiden zou, al de weg, maar niet heel de weg ergens door, maar heel de weg ergens naartoe. Een weg namelijk naar die heerlijkheid. Hoe zegt dat lied dan? Die hoop moet al ons leed verzachten. Het wordt erg kort dit keer, maar ik denk dat zo'n regel nu wel duidelijk is. Hè? We zijn ergens een onderweg. In de tussentijd vallen wij wellicht in verzoekingen en lijden wij wellicht, niet noodzakelijk, maar zo het nodig is. Maar zowat, wij zijn onderweg naar die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Wij verheugen ons in die dienst aan hem. En alzo zijn wij, vers 9, bezig te verkrijgen de zaligheid der zielen. Niet de zaligheid van de geest. Je kunt zo niet je wedergeboorte verdienen. Je moet eerst, vers 3, wedergeboren zijn. En dus geroepen zijn tot die erfenis. En daarna wandelen wij in overeenstemming met de roeping waarmee wij geroepen zijn, Efeze 4. Kortom, wij hebben hem lief, want dat is in de praktijk gewoon hetzelfde. En zo zijn wij verkrijgende het doel, einde, is het gewoon doel. Zijn wij bezig te verkrijgen het doel van ons geloof, dat wil zeggen het doel van het leven uit geloof, namelijk de zaligheid der ziel. En dus de zaligheid van onze levenswandel, zodat in onze levens Christus verheerlijkt wordt. En dat zal in de toekomst gedemonstreerd worden. Maar daarover hebben wij het weer een volgende keer.